which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. You know, just about all of the windmills are made in China. They make them and sell them to suckers like Europe.
Met het morele kompas van de leider van de westerse wereld is nou niet bepaald in overeenstemming met wat de meerderheid in de westerse wereld denkt. Dus als we dat recht loslaten, ja, dan zijn we toch aan de goden overgeleverd.
Het recht is overal. Maar hoe beïnvloedt het jouw wereld? In Recht op Nieuws, de podcast van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, duiken we in de juridische kant van het nieuws. Actuele kwesties, scherpe analyses en deskundige inzichten, allemaal onder de loep van topjuristen. Elke maand een spraakmakend onderwerp. Wil jij begrijpen hoe het recht de actualiteit stuurt? Luister dan naar Recht op Nieuws. Hier is jouw gastheer, emeritus hoogleraar Recht en Samenleving, Jan Brouwer.
Welkom bij de vijfde podcast van Recht op Nieuws. Vandaag gaat het over het internationale rechtssysteem. En de subtitel van deze podcast is Macht of Recht. Mijn naam is Jan Brouwer en ik host deze podcast. En ik heb vandaag een vraaggesprek met twee medewerkers van de vakgroep Internationaal Recht. Naast mij zit André de Hoog, universitair hoofddocent bij deze vakgroep. En naast André zit zijn collega Antonar Hallo de Wolf. Mijn eerste vraag is, ingegeven door de subtitel Macht of Recht, vinden jullie eigenlijk ook dat het internationale recht en het systeem wat eraan ten grondslag ligt onder druk staat op dit moment?
Zeker onder flinke druk. Er zijn heel veel situaties in de wereld waarin de rijkbaarheid van het internationaal recht wordt getest. Denk natuurlijk aan de situatie tussen de Verenigde Staten Venezuela, de Verenigde Staten Denemarken, Groenland. In Afrika heb je een Sudan-situatie dat eigenlijk niemand naar kijkt, terwijl het een grote ramp is. En in het Midden-Oosten natuurlijk, Israël, Gaza, Syrië, Lebanon, noem maar op. Dus staat onder grote druk. En de vraag is, kan het internationaal recht dit doorstaan?
Ja, betekent dit het einde van het rechtssysteem zoals we dat na WO2 hebben opgetuigd, André?
Er zijn wel stemmen die dat inderdaad beweren. Hè? Die zeggen het internationaal recht is dood of vermoord. En daar zou ik op zeggen nee. Het betekent niet het einde van het systeem. Simpelweg omdat wanneer recht geschonden wordt, de vraag is hoe dat we daarmee omgaan. Hè? Wat voor reacties tonen wij op dat soort schendingen? Maar het is nu wel zo dat natuurlijk de leider van het Westen, de Verenigde Staten, is weggevallen als
hoeder. Hoeder van het.
Ik zou de Verenigde Staten nooit echt de hoeder van het internationaal recht hebben genoemd. Maar wel als iemand die nog, zullen we maar zeggen, gevoelig was voor juridische argumenten over wat ze deden. En of dat ze wel of niet een rechtvaardiging hadden voor wat ze deden. Maar ja, onder de Trump-administratie lijkt men eigenlijk lak te hebben aan het internationaal recht. En doen ze eigenlijk ook niet echt een poging om met een enigszins beargumenteerde rechtvaardiging aan te komen.
Nee, Trump zei vandaag, ik vaar eigenlijk, daar kwam het kort gezegd op neer, op mijn eigen morele kompas. Ja, dat morele kompas van de leider van de westerse wereld is nou niet bepaald in overeenstemming met wat de meerderheid in de westerse wereld denkt. Dus als we dat recht loslaten, ja, dan zijn we toch aan de goden overgeleverd.
Zeker. Het is overigens zo dat hij een enkele keer wel inderdaad een moreel kompas laat zien. Hij overwoog een tijd terug in zijn eerste administratie een keer om een aanval te plegen. En toen zei hij van ja, maar dan zouden er 50 burgerdoden zijn gevallen en dat zou disproportioneel zijn geweest.
Kijk.
Nou, een enkele keer dat zijn moreel kompas werkte. Maar over het algemeen ben ik geneigd te denken dat zijn moreel kompas uit het lood is geslagen.
Ja. Hoe staan de grootmachten eigenlijk tegenover het internationale rechtssysteem zoals we dat na WO2 hebben opgetuigd? En ik denk dat ik maar met de meest recente gebeurtenis start, namelijk de aankondiging van president Trump om Groenland zich toe te eigenen, in bezit te nemen. Kan dat eigenlijk? Kan een staat, een andere soevereine staat, eigenlijk dreigen met ik ga jou tot mijn grondgebied voortaan rekenen? Of staat dat haaks op internationaal recht?
Het staat zeker haaks op het internationaal recht. In het handvest van de Verenigde Naties is in artikel 2 lid 4 neergelegd dat het verboden is geweld te gebruiken tegen een andere staat. Maar die bepaling gaat verder, namelijk het verbiedt ook het dreigen met geweld. Meer specifiek zegt het zelfs heel concreet dat het dreigen of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit van een land verboden is. En dat gaat hier dus om Groenland, dat onderdeel uitmaakt van Denemarken.
Ja. Zou het dan verstandig zijn voor Denemarken om, laat ik zeggen, een klacht in te dienen bij het internationaal gerechtshof? Zou dat kunnen überhaupt?
Nou, het is niet zo makkelijk om een klacht in te dienen bij het internationaal gerechtshof. Het Hof moet rechtsmacht oefenen over zo'n klacht. En dat hangt af van bijvoorbeeld de inhoud van een verdrag die dat ook toelaat. Staten kunnen niet zomaar naar het internationaal gerechtshof stappen. Ze moeten ook instemming geven om zo'n klacht door het Hof te laten behandelen. En in dit geval is er naar mijn mening niet zo'n verdrag die dat ook zomaar zou toelaten.
Amerika heeft zich, ik geloof in 1984, al gedistanceerd van de algemene rechtsmacht van het internationaal gerechtshof. Dus dat zou in een specifiek verdrag moeten worden vastgelegd.
Inderdaad.
Ja, ja. Nou, ik denk dat we daar kort over kunnen zijn dat dat op dit moment eigenlijk geen haalbare kaart is. Maar zou het misschien dan nog verstandig zijn om aan de Veiligheidsraad een advies in deze te vragen?
Nou, natuurlijk speelt zich ook het probleem hier dat de Verenigde Staten hebben een zetel bij de Veiligheidsraad. En die zullen ook waarschijnlijk zo'n verzoek weigeren.
Een veto uitspreken.
Een veto
uitspreken. Ja.
Maar daaraan kan worden toegevoegd dat een verzoek om een advies van het internationaal gerechtshof ook kan worden ingediend door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Bij een meerderheid of 2/3 meerderheid van stemmen.
2/3 meerderheid.
Er zijn de afgelopen jaren een aantal adviezen gevraagd. Ja. Bijna stevast gevraagd door de Algemene Vergadering. Dus dat is wel een optie.
Dat is een optie. Heeft dat ook niet plaatsgevonden in het conflict Israël-Palestina over de Westbank? Is daar ook niet dergelijk advies aangevraagd?
Zeker. Eerst al is er een advies uitgebracht in 2004 over het bouwen van de muur in het bezet Palestijns gebied. Ja. En ik zou zeggen vorig jaar, maar het is al 2024, is er een advies uitgekomen over de status van de bezetting van Israël van de Palestijnse gebieden. En het internationaal gerechtshof heeft geoordeeld dat die bezetting illegaal is geworden en dat Israël zich dient terug te trekken uit de bezette gebieden.
Ja. Helder. Zijn er nog andere middelen dan bijvoorbeeld de juridische, of misschien zijn er nog andere juridische middelen om in dit geval druk uit te oefenen op Amerika, de Verenigde Staten van Amerika?
Nou, naast de onderhandelingen tussen Denemarken en de Verenigde Staten en waarschijnlijk ook de EU samen met Denemarken tegen de Verenigde Staten. Sancties nemen tegen de Verenigde Staten is een optie. Maar realistisch gesproken, in hoeverre hebben de Europese landen ook daar zin in?
Ja.
En gaat dat ook iets betekenen? We zijn heel afhankelijk van de Verenigde Staten voor meerdere dingen. En zo'n sanctie werkt ook naar tegenreactie.
Ja, zeker. Nee, dat komt waarschijnlijk als een boemerang terug. Economisch en militair, denk ik, hè? We hebben net gezegd dat het dreigen met geweld in strijd is met artikel 2 lid 4 handvest. Hoe zit het eigenlijk met het zelfbeschikkingsrecht van Groenland? Daar kunnen we toch internationaal rechtelijk ook wel het nodige over zeggen?
Voor zover ik het weet is Groenland een soort hij is niet onafhankelijk van Denemarken, is een onderdeel van het Koninkrijk van Denemarken. Maar ze hebben ook een speciaal status voor self-governance, als het ware.
Ja, ja.
En voor zover ik het weet, zijn er ook nu discussies binnen het Koninkrijk om eventueel de mogelijkheid te openen voor de inheemse bevolking van Groenland zich uit te spreken over het feit of ze zich gaan afscheiden van Denemarken of niet. dat roept natuurlijk wel interessante situaties op. Discussies over wat dat gaat betekenen. Betekent dat een onafhankelijke, separate staat van de Groenland gaat te ontstaan? Of ze zich ook vrijwillig gaan voegen bij een ander land, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Want ik denk dat de Verenigde Staten dat ook zelf heel graag zouden willen zien.
Ja. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat de Groenlanders misschien een grotere voorkeur voor Canada zouden hebben als ze zich dan al zouden willen aansluiten bij een bepaald land. Ja. Is tenslotte geografisch veel dichterbij. Ja. En waarschijnlijk qua politieke cultuur ook iets vergelijkbaarder.
Ja. Nog eventjes naar die Amerikaanse wens, CQ-eis om Groenland in te lijven. Is dat eigenlijk vanuit militair opzicht wel noodzakelijk? Hè? Er is een verdrag van 1951 op grond waarvan de Verenigde Staten eigenlijk onbeperkt toegang hebben tot Groenland. Dus hoe moet ik dit zien? Zijn er misschien andere redenen die de VS in het achterhoofd om zich Groenland toe te eigenen? Het kan niet, laat ik zeggen, om de mineralen gaan, want Trump gelooft niet in de opwarming van de aarde. Dus ja, dan blijven die mineralen diep verwijderd van datgene wat economisch winbaar is.
Dat lijkt me een te beperkte visie, kan ik al meteen zeggen. Vanuit een veiligheidsoogpunt is het zo dat Denemarken in zijn algemeenheid bereid is om de Amerikanen toegang te geven tot Groenland met extra militaire basis en dergelijke. Dus dat is niet het grootste probleem. Het is wel zo natuurlijk dat verwacht wordt dat de noordelijke routes boven Canada en Rusland en Scandinavië bevaarbaar gaan worden. En dat betekent dus dat Chinese, Russische schepen in toenemende mate de noordelijke routes zullen gaan gebruiken. En dat is wel een overweging die blijkbaar meespeelt, zullen we maar zeggen. Maar ook daar geldt weer voor, daarvoor heb je niet per se Groenland nodig. Hè. Dat is gewoon een kwestie van samenwerken om al dan niet bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen. Wat betreft de mineralen geldt dat natuurlijk inderdaad voor Groenland. Dat er mogelijk ook daar gas en olie in de bodem zit en andere mineralen. Ja. Maar je moet bedenken dat het met name ook gaat om de mineralen, gas en olie in de maritieme zones die ten noorden daarvan liggen. Hè. Dan heb je het over wat we in het juridische jargon noemen de exclusieve economische zone, die tot 200 zeemijlen buiten het landgebied kunnen worden geclaimd. Dus ik denk dat het wel degelijk meespeelt.
Oké, helder. Ga ik even over naar een andere recente gebeurtenis, namelijk de inval tussen aanhalingstekens. Nou, ik denk toch wel dat we het echt een inval kunnen noemen. Het is niet niks wat er is gebeurd. Maar er is aanvankelijk iets aan vooraf gegaan in de kwestie Venezuela. Aanvankelijk heeft Amerika unilateraal acties afgekondigd tegen drugsboten, althans vermeende drugsboten. Hoe ligt dit internationaal rechtelijk?
Ja, de Amerikanen zijn vanaf september drugsboten gaan bombarderen. Hè, met de marine, hè, dus niet met de kustwacht. Die normaal gesproken dit soort drugsboten probeert te onderscheppen. En daarbij zijn al een redelijk groot aantal doden gevallen. Het argument wat de Amerikanen daarvoor gebruiken is dat die drugsboten afkomstig zijn van de drugskartels die zij hebben gekwalificeerd als terroristische organisaties die daarmee een gewapende aanval plegen op de Verenigde Staten. En die gewapende aanval die wordt dan gemotiveerd met de duizenden drugsdoden die als gevolg van fentanyl binnen de Verenigde Staten tot stand zijn gekomen. Nou, daar zitten een aantal problemen mee, zowel juridisch als feitelijk. Feitelijk omdat die fentanyl komt helemaal niet uit Venezuela. Die komt qua grondstoffen komt China. Uit China en gaat vooral via Mexico. Dus daar heeft Venezuela helemaal niet zoveel mee van doen. Maar de juridische problemen hebben er eigenlijk mee te maken dat drugsmokkel niet als gewapende aanval kan worden gekwalificeerd.
Gewapende aanval in de zin van het VN-handvest?
Ja, een gewapende aanval in de zin van het VN-handvest. Dat aangeeft dat je tegen een gewapende aanval zelfverdediging mag uitoefenen. Maar een gewapende aanval, dan moet je denken natuurlijk aan aanvallen door de reguliere strijdkrachten van een land. Denk Rusland dat Oekraïne aanvalt. Je kunt denken aan niet-statelijke actoren, paramilitaire groepen die een land aanvallen, zullen we maar zeggen. Maar ja, drugsmokkelaars die proberen juist onder de radar te blijven en in beginsel helemaal niet het conflict te zoeken met de autoriteiten van de landen waar zij naar smokkelen. Dat is een zeer vergezocht argument wat de Amerikanen daar gebruiken.
Ja, helder. Als we nou kijken naar die inval, waar meer dan 100 doden bij blijken te zijn omgevallen. Is daar op een of andere manier, je ontkrachtte net al het argument van zelfverdediging, is daar op enigerlei andere manier een rechtvaardiging voor te vinden onder het internationaal recht?
Nou, onder het internationaal recht zijn er in principe twee uitzonderingen. Eén daarvan werd al door mijn collega André besproken, zelfverdediging. Nou, dat geldt hier niet op. Nee. Dat is inderdaad een vergezocht argument. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toestemming geeft om geweld te gebruiken tegen een land. Maar dit is ook het geval.
Is ook niet geprobeerd, hè?
Is niet geprobeerd, nee. Er is geen poging geweest om de Veiligheidsraad hiervan te overtuigen. En zelfs als dat was geprobeerd, hadden waarschijnlijk een aantal landen zoals China en Rusland zich uitgesproken hier tegen met een veto.
Ja.
Nou, buiten het VN-handvest is er de mogelijkheid dat een zittende staatshoofd of regeringsleider verzoekt voor een militaire interventie. Dus met de instemming van de regering. Ja. Nou, dit is niet door Maduro gedaan natuurlijk. Nee. Recentelijk zijn er wel een aantal voorbeelden van zo'n situatie geweest waarin gekozen regeringsleden of presidenten wel zo'n verzoek hebben ingediend terwijl ze nog niet aan de macht waren. In de Gambia in 2016-17 is dat gebeurd.
Zijn er nog andere theorieën, bijvoorbeeld humanitaire interventie die als grondslag kunnen dienen?
Nou, voor humanitaire interventie geldt in principe dat de landen, voornamelijk landen van het globaal zuiden, tegen zo'n interventie zijn. Die vinden dat het vaak gebruikt wordt als een excuus om in te vallen en dingen te doen die volgens internationaal recht niet mogen. Zo'n humanitaire interventie die vaak is bedoeld om de burgers van een land te beschermen tegen grove en grootschalige mensenrechten schijnen te beschermen. Dat is niet echt door de Verenigde Staten uitgeroepen als een grond om Maduro te vervangen. Nee. En ik denk niet dat het op dit moment eigenlijk van toepassing is.
Nee. Amerika heeft eigenlijk geen enkele poging gedaan, behalve dan die zelfverdediging om de inval te rechtvaardigen. Ook niet bijvoorbeeld een theorie die met name bij Amerikaanse volkenrechtdeskundigen in de jaren 80, 90 wat nog wel op geld deed, namelijk om de democratie te herstellen, is ook niet gehanteerd. Is ook niet als argument
zeker
gehanteerd.
Niet, ze hebben de regering niet echt vervangen. Nee. Dus ze hebben gewoon de vicepresident aan de macht gelaten. Dus in feite opvolger van Maduro.
Het systeem is volkomen intact gebleven, ja. Als je nou kijkt, de Amerikanen doen dus eigenlijk geen enkele poging om hun inval in Venezuela onder het internationale recht te rechtvaardigen. Rusland deed met betrekking tot de inname van de Donbass nog enige poging om tot een rechtvaardiging te komen onder internationaal recht. Zit daar dan, laat ik zeggen, bij Rusland nog ietsje meer bereidwilligheid om zich aan het internationale recht te conformeren dan bij de Verenigde Staten?
Nee, dat zou ik niet zeggen. Rusland heeft inderdaad met name de bescherming van de bevolking van de Donbass ingeroepen. Ja. En misschien daarvoor ook al een beetje de Krim, hè, die ze over hebben genomen en geannexeerd. Er was natuurlijk al die tijd tussen 2014 en 2022... was er deels iets van een burgeroorlog gaande in de Donbass. Deels een internationaal conflict. Omdat Rusland namelijk daadwerkelijk deelnam aan die burgeroorlog, ja, ten gunste van de bevolking van Donbass.
Russische minderheden.
Dus daar werd gevochten. Er werden artilleriebeschietingen van Oekraïne naar Donbass, van Donbass naar Oekraïne gedaan. Nou, daar vielen ook doden bij. In totaal in die 8 jaar zo'n 15.000 doden. Waarvan het grootste gedeelte strijders waren van de Donbass. En mogelijk Russische soldaten en Oekraïnse soldaten.
Dus MH17 natuurlijk.
MH17. En MH17 natuurlijk in 2014 met bijna 300 doden, waarvan 196 Nederlanders.
Ja.
Dus dat conflict dat was gaande. En dat heeft dus Rusland gebruikt om te zeggen van kijk, wij moeten interveneren om die bevolking van Donbass te beschermen.
Ja.
Daarbij natuurlijk negerend dat een burgeroorlog, een intern conflict was. Ja. Wat Rusland zelf heeft aangewakkerd en waarbij Rusland heel nadrukkelijk militaire, financiële en andere logistieke steun gaf aan de opstandelingen.
Ja.
Nou, zij hebben vervolgens in 2022 bij de grootschalige inval hebben ze proberen te beargumenteren dat dus ten gunste was van de bevolking van de Donbass. Ze hebben zelfs Oekraïne beschuldigd van het plegen van genocide. Wat een vreemd argument was, want ik heb het namelijk in de tijd in 2022 opgezocht. Het aantal burgerslachtoffers was net voor de inval door Rusland op het laagste niveau sinds 2014. Mm, mm. Nou, dus daar zat geen enkele feitelijke grondslag voor een argument dat de Oekraïne de mensenrechten van de bevolking van Donbass zou hebben geschonden op dat moment.
Ja, helder. De vraag is, heeft Amerika ook nog een punt als het gaat om de onteigening van de natuurlijke hulpbronnen in Venezuela? Dan wel de installaties die in Venezuela gebouwd waren om die natuurlijke hulpbronnen, met name de olie dan, te exploiteren?
Het internationaal recht biedt regels of heeft regels met betrekking tot onteigeningen. En toen de voormalige regering van Chavez die onteigening maakte of mogelijk maakte, toen heeft zich waarschijnlijk niet echt aan de regels gehouden. En een van de voornaamste regels
is een compensatie geboden.
Is het bieden van compensatie conform het internationaal recht.
Hmm.
Dus als er een goede reden is, een goed grond is om het te onteigenen, dient het laat ook de bedrijven die daar schade aan leden ook te compenseren.
Ja.
En dat is niet echt gedaan. En natuurlijk is er wel één bedrijf, Amerikaans bedrijf, achtergebleven in Venezuela. En nu probeert Trump die andere bedrijven ook hierbij te betrekken om de olie alsnog te winnen. Natuurlijk, hij claimt dat de olie van de Verenigde Staten is, maar dat is onzin. Het hoort tot de grondstoffen van het nationaal grondgebied van Venezuela. Dat kan dus niet zomaar van Amerikaanse eigendom zijn.
Nee. Hij heeft al gezegd dat de revenuen bij de winning ten goede moeten komen aan de Venezolaanse bevolking. Dus
dat is de vraag.
Ja, maar goed, die onteigening die begin deze eeuw heeft plaatsgevonden, die voldoet niet aan de internationaal rechtelijke maatstaf. Wat is het ook alweer? Prompt and adequate?
Prompt, adequate and effective.
And effective, ja. Ja. Dus daar heeft Amerika op zich wel een punt dat men zegt van ja, daar komen we op terug. Dat is een vorm van diefstal geweest.
Dat mag zo zijn, maar dat biedt nog steeds geen rechtvaardiging aan om een land binnen te vallen en de regeringsleer te ontvoeren.
Ja, helder. Amerika heeft ook zijn oog laten vallen op de grote tankers die de olie vervoeren. Hoe gaat het internationale recht daarmee om? Is datgene wat Amerika doet op dit moment, dus die tankers in beslag nemen, hoe verhoudt zich dat tot het internationale recht?
Dat ligt moeilijk om dat op die manier te doen. Simpelweg omdat die tankers op de volle zee worden aangehouden. En op de Volle Zee is het zo dat het land van nationaliteit van het schip kan ingrijpen of toestemming geven.
De vlaggenstaat.
De vlaggenstaat. Maar het is niet zo dat je zomaar schepen mag aanhouden op de Volle Zee. En in het recht van de zee worden wel enige gronden gegeven op grond waarvan je een schip mag inspecteren en soms zelfs arresteren. En bijvoorbeeld gevallen van piraterij of drugshandel. Maar in zijn algemeen is het dus zo dat je niet schepen op de Volle Zee mag inspecteren en arresteren. Bijvoorbeeld omdat je meent dat die schepen de sancties op de olieindustrie in Venezuela omzeilen.
Dan stappen we over naar een vraag van een student, van Mees Sturres. Die stelt van ja, maar hoe zit het nu met de immuniteit van het Venezolaanse staatshoofd Maduro? Kan die zomaar in Amerika berecht worden? Even los van de vraag hoe die er gekomen is.
Maar toch interessant om even iets te zeggen hoe dat hij er gekomen is. Want hij is dus in feite volgens de Amerikanen gearresteerd. Zij noemen het ook een law enforcement operatie. Maar daarbij moet worden aangetekend dat het arresteren van mensen in het buitenland alleen toegestaan is onder internationaal recht met de instemming van het betrokken land. Ja. Nou, en die instemming hebben ze natuurlijk in het geval van Venezuela niet gekregen. Vervolgens hebben ze hem dus gearresteerd, blijkbaar, en vervoerd naar de Verenigde Staten. Nou, Maduro als staatshoofd heeft de zogenaamde persoonlijke immuniteiten. Dat is een soort van alomvattende immuniteit en ook een onschendbaarheid van persoon. Die betekenen dat je hem eigenlijk voor geen enkele misdrijf kunt aanklagen of arresteren. Of dat nu misdrijven betreft in de privésfeer of dat het officiële handelingen betreffen. Hè, zolang een staatshoofd in functie is, geldt die persoonlijke immuniteit voor alle handelingen die een staatshoofd heeft gedaan voordat hij staatshoofd werd en gedurende de periode van het innemen van de positie.
Maar niet daarna. Als zo gauw hij geen staatshoofd meer is, dan verliest hij zijn immuniteit?
Nou, hij verliest niet immuniteit in zijn algemeenheid. Hij verliest de persoonlijke immuniteit die gekoppeld is aan de status van staatshoofd. Na afloop, als iemand dus niet langer staatshoofd heeft, krijgt die persoon functionele immuniteit. Dat betekent immuniteit voor officiële handelingen, die dus een uitoefening van het overheidsgezag van de staat betreffen. Ja. Nou, in dit geval, nu hij in New York zit, in de Verenigde Staten, wordt hij aangeklaagd voor narcoterrorisme en drugshandel en dat soort dingen. En de vraag is dan natuurlijk, zijn dat officiële handelingen? Nou, als het puur drugshandel zou zijn, dan zou je waarschijnlijk nee moeten zeggen. Hè. Als Maduro zelf rechtstreeks betrokken is bij drugshandel, dan zou hij daar geen functionele immuniteit voor krijgen. Als het daarentegen gaat om andere aspecten, hè, bijvoorbeeld stel dat hij gratie zou hebben verleend aan een drugshandelaar. Ja. Ja, dat is een officiële handeling. Ja. Sterker nog, dat heeft president Trump recent zelf gedaan voor de voormalige president van Honduras, die van voor drugshandel veroordeeld was in de Verenigde Staten, heeft president Trump hem gratie verleend. Ja. Nou, dus dat is een officiële handeling en daarvoor zou die wel immuniteit hebben. Dus het hangt een beetje af van de feitelijke grondslag van die aanklachten die dus tegen Maduro in de Verenigde Staten worden ingebracht.
Ja. Zijn er precedenten waarbij de Amerikaanse rechter heeft gezegd van nou ja, hij is hier niet op goede rechtsgronden naartoe gebracht, maar we gaan hem toch berechten?
Volgens mij zijn er wel een paar precedenten waarin de manier waarop de persoon naar een Verenigde Staten is gehaald eigenlijk niet toedeed.
Nee, hè?
Nee, zolang dat persoon al in de macht is van de autoriteiten van de Verenigde Staten, is dat voldoende om dat persoon te berechten.
Ja. Ja. Ja.
En daar is de zaak Alvarez McCain een voorbeeld van, waar de DEA, de Drug Enforcement Agency, mensen Mexico in hadden gestuurd om een beweerde drugshandelaar te arresteren. Mm-hmm. En hoewel er een uitwisselingsverdrag was met Mexico, heeft het Hoge Rechtshof geoordeeld dat het er niet toe deed dat met voorbijgaan aan internationaal recht iemand gearresteerd werd zonder de instemming van Mexico in het buitenland.
Ja, ja, ja. Dus er is wel degelijk een precedent. Ik denk dat we hiermee de belangrijkste vragen behandeld hebben. Ik heb nog één slotvraag. Als de subtitel van deze podcast is Macht of Recht. Ik heb nu sterk de neiging om te denken van, nou ja, we hebben langzamerhand een situatie waarin we de wereld in drie delen hebben verdeeld. In Eurazië is China de baas. In de Amerikaanse continenten is Amerika de baas. En dan hebben we nog Eurazië, waar Rusland de baas is. En ja, die grootmachten laten zich weinig gelegen liggen aan het internationale recht. Dus ik heb de neiging om deze podcast af te sluiten met: macht gaat toch boven recht?
Maar uiteindelijk zou ik iedereen willen voorhouden dat het recht niet verdwijnt omdat het geschonden wordt. Hè, en natuurlijk is het wel de vraag van ja, in hoeverre kunnen wij iets doen om toch de integriteit van het recht te waarborgen, zullen we maar zeggen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat als wij het recht laten lopen, laten verschralen, laten schenden zonder repercussies, dan betekent het eigenlijk dat je toelaat dat al het handelen van iedereen ter wereld arbitrair wordt. Want het recht is de enige optie die je hebt om nog enigszins objectief te kunnen oordelen over of wat een ander doet of wat je zelf doet goed is of slecht is. Anders is het in feite, om maar even van Clausewitz te parafraseren, is het zo dat het recht eigenlijk niets anders is dan de voortzetting van de politiek, maar met andere middelen. Ja. En dat is een houding, zullen we maar zeggen, die we ten zeerste moeten verwerpen. En waarom we moeten vasthouden aan het recht.
Nou, dat zijn mooie slotwoorden, lijkt mij. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Deze vijfde aflevering van de podcast Recht op Nieuws. Ik moedig de luisteraars. Ik dank natuurlijk ook de luisteraars voor hun bereidwilligheid om hier naar te luisteren. En ik moedig de luisteraars graag aan om vragen voor de volgende podcast te sturen naar rechtopnieuws@rug.nl. Graag tot een volgende keer.